Welkom bij Inkopen met Impact, de podcast van Tempo voor inkopers in de publieke sector die het verschil willen maken.
Wij zijn Mark en Emma en samen bespreken we de ins en outs van duurzaam, circulair, sociaal en innovatief inkopen. We delen praktijkvoorbeelden, interviewen experts en geven tips om impact te maken met jouw aanbestedingen.
Ontdek het in deze podcast. Inkopen met Impact. Welkom terug bij Inkopen met Impact. Vandaag duiken we in een cruciaal thema voor de toekomst van Europa. Innovatie gericht aanbesteden. Veel maatschappelijke uitdagingen kunnen namelijk helemaal niet worden opgelost met bestaande oplossingen. Daarom is het stimuleren van innovatie via overheidsopdrachten essentieel voor economische groei en concurrentievermogen en het moderniseren van de publieke sector. En dat doen we met Stefan Korvers.
Ja. Want vandaag hebben we als gast Stefan Korvers, een absolute expert op het gebied van aanbestedingsrecht en in het bijzonder innovatiegericht aanbesteden. Met een hele mooie lange cv, als ik het zo mag zeggen. Want jij bent namelijk de CEO van Korvers Procurement Services, de medeoprichter en voormalig vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht, de drijvende kracht achter tal van baanbrekende aanbestedingstrajecten in Europa die zijn gericht op nieuwe markten en technologieën. Een lijst om bijna, dat is veel te lang om daar helemaal doorheen te gaan. En daarnaast ben jij ook mede-initiator geweest van het toonaangevende tijdschrift Aanbestedingsrecht. En ben je ook, of was je ook lid van die redactieraad. En als laatste ben je een veelgevraagd spreker op congressen en ook adviseur van de Europese Commissie op het gebied van innovation procurement. Dus veel kennis en veel ervaring. Welkom.
Ja, dankjewel Emma, dankjewel Mark en dankjewel voor de uitnodiging.
Nou, we hebben heel veel te bespreken, Stefan, dus laten we gelijk beginnen. Misschien bij het begin beginnen ook gelijk. Kan je misschien onze luisteraars even meenemen in wat we precies verstaan onder innovatiegericht aanbesteden en waarom dit zo belangrijk is voor de maatschappij?
Ja, eerst, wat is innovatiegericht aanbesteden of innovation procurement, zoals het in het Engels heet? Dat is wanneer aanbestedende diensten of overheden tot de conclusie zijn gekomen dat de oplossing die zij nodig hebben om in hun behoefte te voorzien, hè, zeg maar om hun publieke diensten uit te voeren, dat die nog niet beschikbaar zijn op de markt. Hè, en dat die eerst beschikbaar zijn op de markt op middellange termijn of op lange termijn. En dan praten we dus over innovatiegericht aanbesteden. En waarom is dat dan zo belangrijk? Je zei het al in de introductie. Zonder innovatie staat onze maatschappij stil. En de stimulans van innovation en innovation procurement is zo belangrijk omdat daarmee de economische groei afhangt. En dus ook ons welzijn in Europa afhangt. Er zijn heel veel onderzoeken die dat onderschrijven. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden heeft het Verenigd Koninkrijk nog een onderzoek gedaan en toen bleek dat de groei van werkgelegenheid voor 65% afhankelijk was van innovatie. Dus het is enorm belangrijk voor Europa, voor land en voor regio om met innovatie bezig te zijn. En aanbesteden maakt daarin een heel belangrijke rol uit. Of speelt daar een heel belangrijke rol in.
En misschien persoonlijk, want in de introductie van Emma was natuurlijk de waslijst wat je allemaal aan het doen bent. Ja. En heel veel innovation procurement komt daarin terug. Wat is voor jou specifiek de belangrijkste drijfveer geweest om juist daarop te richten binnen dit vak?
Omdat we hebben gezien dat daar een uitdaging op zit, uiteraard vanuit de business optiek, maar ook vanuit de intellectuele optiek en persoonlijke optiek. Ik vind gewoon dat als overheden geld uitgeven, dan doen ze dat eigenlijk met onze belastingcentjes. En ik verwacht gewoon van alle overheden dat ze dat op een goede manier doen. En ik denk dat wij gewoon kunnen bijdragen. En wij zijn gewoon, dat is gewoon breed, hè, om de overheid te helpen om dat op de best mogelijke manier te doen. Niet alleen zo eerlijk mogelijke manier, maar ook voor te zorgen dat de impact van datgene wat zij inkopen en aanbesteden zo groot mogelijk is. Je ziet dat in alle sectoren. Je ziet niet alleen in de overheidssector, maar ook bijvoorbeeld in de financiële sector of de gezondheidszorgsector. Dat inkopen een cruciale rol speelt en daaraan bij te dragen, ja, dat is mijn drijfveer.
Ja, mooi. Ja, misschien, we hebben het echt wel gehad over de belangrijkheid van innovation procurement. Misschien heel even kijken naar de huidige stand van zaken. We weten dat het belangrijk is, maar wat zijn nu een beetje de juridische barrières waarom het misschien nog niet helemaal van de grond komt binnen Europa? Kun je daar misschien wat over zeggen?
Ja, er zijn behoorlijk wat barrières. Misschien leuk om te melden dat er eind deze maand, begin volgende maand, een rapport verschijnt vanuit de Europese Commissie waarin die barrières verder zijn uitgewerkt en ook met aanbevelingen hoe Europa daarmee zou kunnen omgaan. En de juridische of de barrières zijn een veelvoud. Dat gaat op allerlei niveaus. Laten we eerst bij het begin beginnen. Europa heeft eigenlijk geen afdwingbare regels voor overheden om met innovatie om te gaan. Er zijn geen misschien wel zachte targets gezet wat ze zouden moeten doen. Maar een merendeel van de landen, van de lidstaten, heeft geen harde targets. Waar ze zeggen van nou, overheid, jij moet en jij zult een x-percentage van de aanbestedingen aan innovatie besteden. Dat is in tegenstelling tot andere landen, daar komen we straks nog wel op. Maar dat is eigenlijk een van de belangrijkste belemmeringen. Namelijk dat er geen verplichtingen zijn voor overheden om daadwerkelijk innovation procurement te implementeren.
En dat zie je misschien ook terug aan het aantal trajecten, volgens mij, op een handjevol te tellen.
Zeker, zeker. En dus ook in de benchmarks die dan jaarlijks verschijnen, worden uitgebouwd door de Europese Commissie, dan zie je dat wil je een gezonde economie hebben, dan moet ongeveer 20% van alle aanbestedingen gericht zijn op innovation procurement. Dat zijn aantallen die bijvoorbeeld Amerika worden gehaald, Japan ook, andere landen in de wereld ook. Maar Europa haalt dat gewoon niet. Gemiddeld is ongeveer 10% van alle aanbestedingen die ze doen, is gericht op innovatie. Waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen innovatie, zeg maar, op een lange termijn. Dan praat je echt over de aanbesteding van research and development diensten, R&D. En aanbesteding waarbij de overheid als een soort launching customer optreedt. De 10% wat gemiddeld is in Europa, ja, dat is al heel lang zo. En we komen niet tot een hoger percentage. Dus we lopen als Europa, en dat geldt voor ieder lidstaat hetzelfde, behoorlijk achter bij die doelstelling.
En dit 10% vind ik wel een interessant cijfer. Want hoe zouden we dat dan omhoog kunnen halen? Hoe kunnen wij als Europa naar die 20%? Wat voor verbeterpunten zie je daarin?
De eerste is dat ik al zei, als je gewoon overheden verplicht, dan moeten ze het gewoon doen. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld in Amerika. Hebben ze gewoon verplichtingen neergezet wat de overheden moeten doen. Dus dat gebeurt dan ook. In Europa werken we meer met soft policies en targets die je zou moeten halen, en met action plans, noemen we dat, actieplannen. Maar ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is. Als je meer op operationeel niveau gaat kijken, dan zien we dat het voor bedrijven heel moeilijk is om innovatieve oplossingen moeilijk is om die te vinden. Als een aanbestedende dienst in Nederland, laat even bij Nederland blijven, een innovatieve aanbesteding doet, dan zal die dat in 9 van de 10 gevallen in het Nederlands publiceren. Ja, een Duitse partij of een Franse partij of een Spaanse partij weet helemaal niet dat dat voor hem interessant is. Dagen later dat je wel bepaalde vertaalmogelijkheden hebt op via TED of wat dan ook, maar ze bereiken vaak niet die partijen. Dus het is heel moeilijk al om de juiste mogelijkheden te vinden, hè, voor bedrijven. Operationeel zijn er ook allerlei, dat zien we over alle lidstaten heen, toch behoorlijk wat operationele problemen. Bijvoorbeeld in de kader van hoe je partijen mensen selecteren. Dat je een meer disproportionele eisen gaat stellen aan partijen die je selecteert. Dat je ten aanzien van de financiële geschiktheid dat je te hoge eisen stelt of niet relevante eisen stelt als aanbestedende dienst. Of dat er te veel nog steeds wordt gegund op prijs in plaats van op kwaliteit. Dat er overspecificatie is van de technische specificaties. Dat we dus te weinig met functionele specificaties of performance-based specificaties werken. Nou, fijn, zijn heel veel belangrijke aspecten in. De belangrijkste belemmering voor voor bedrijfsleven om te participeren in innovatieve trajecten, zit hem eigenlijk in een ander punt. Dat heeft te maken met intellectuele eigendom en intellectuele eigendomsaspecten. Misschien dat we er straks ook op door kunnen gaan, want dat is een van de belangrijkste belemmeringen in Europa, en ook in Nederland trouwens, om met innovation procurement om te kunnen gaan.
Ja, dus even de barrières herhalen. Dus het was in eerste instantie duidelijke targets of verplichtingen voor overheden. En die tweede was dan eigenlijk het stukje intellectueel eigendom. Dat is een grote barrière, toch?
Ja, precies. Dus dat is de grootste barrière. Uiteraard zijn er nog heel veel andere zaken die spelen. Kijk, de maatschappelijke ontwikkelingen die we nu zien. Als je praat over geopolitiek, hè, nou, dan weten we allemaal wel wat helaas gebeurt op dit ogenblik. Is dat nu een heel duidelijke tendens is dat we moeten nadenken over European autonomy en resilience. Hè, dus dat betekent de Europese autonomie, maar ook de weerbaarheid. Dat hebben we voor het eerst mee mogen maken in alle hevigheid tijdens de COVID-crisis. Hè, want toen kregen we bijvoorbeeld helemaal geen mondkapjes, omdat die al belegd waren bijvoorbeeld bij door andere landen, andere regio's. In Europa waren we zelfs aan het concurreren met elkaar om die mondkapjes te krijgen. Dus je moet daar. Het wordt steeds belangrijker om daarover over na te denken en dat mee te nemen in je aanbestedingspraktijk. En daar zullen in ieder geval heel veel veranderingen op komen. Maar die Europese autonomie en de resilience, dat zal wel een van de hot topics worden in de komende herziening van de aanbestedingsrichtlijn. Dat is op dit ogenblik nog steeds een belangrijk issue.
Ja. Laten we misschien heel even inzoomen op dat intellectueel eigendom, Stefan. Wat maakt dat een van de grootste barrières voor leveranciers?
Laat ik gewoon een praktijkvoorbeeld nemen. Stel, ik ben een start-up van de Universiteit van Delft. Ik ben met 5 ingenieurs bezig met een geweldig idee voor, maar me niet uit wat het is. En een overheid die zegt van, nou, dat is toch, we zijn bezig met de aanbesteding van, noem eens wat, voor 3-4 ton. En dit zal best een interessante oplossing zijn voor ons. Dan is het merendeel van de aanbestedingen, echt gewoon een merendeel van de aanbesteding, gebaseerd op de standaard inkoopvoorwaarden van het Rijk of van de gemeentes of wat dan ook, doet er even niet door wat. En daarin is de hoofdregel dat als een leverancier iets maakt voor mij, dan moet de intellectuele eigendom worden overgedragen aan mij als aanbestedende dienst.
Ja.
Maar als je dat doet, ja, dan ben je dus je intellectuele eigendom kwijt en kun je niet meer commercialiseren. Dat is heel raar. Dus je kunt vanuit die optiek, want dan ben je dus als mooie start-up van de universiteit, heb je een leuke opdracht, maar daarna kun je niks meer doen. Want dan kun je namelijk niet meer verder gaan commercialiseren. Dat werkt natuurlijk niet. Dus je ziet dat, dat dit soort voorwaarden een sterke belemmering opwerpen voor bedrijven om überhaupt zaken te doen met de overheden. En dat gaat niet alleen voor Nederland, ik noem nu voorwaarden, inkoopvoorwaarden, et cetera, van de verschillende sectoren. Maar dat geldt door heel Europa breed. Er zijn maar een paar landen die daar wat anders mee omgaan. Maar grosso modo kun je zeggen dat een van de grootste problemen die intellectuele eigendom is. En want als jij die intellectuele eigendom hebt overgedragen aan de staat of aan de gemeente of wat dan ook. Ja, en je kunt er daar niks meer. Waar is dan je business case? Waar is je business model?
Ja, het is gewoon een eenmalige opdracht.
Dat is eenmalig. Ik begrijp het ook wel. Ik kan ook een juridische discussie voeren over staatssteun en dergelijke. En het argument is, ja, maar ik heb daar toch voor betaald, dus ik wil het ook hebben. Maar je kunt ook op een andere manier daar tegenaan kijken en zeggen van, waarom geef je ons nou niet de rechten die wij nodig hebben als overheid om ons werk te doen? En ik kan laten commercialisatierechten gewoon bij jou liggen. En je kunt zelfs additionele afspraken maken als jij vindt dat jij zo'n klein bedrijf enorm hebt geholpen met een enorme investering te doen van een paar ton. Zou je ook royaltyvergoedingen of royalty schemes kunnen afspreken, waardoor je zegt van ik wil bepaalde terugverdienmogelijkheden hebben van de investering die je hebt gedaan. Er zitten allerlei mogelijkheden in die op dit ogenblik eigenlijk onvoldoende of niet worden benut. Grosso modo. Uiteraard zijn er uitzonderingen, ook in Nederland, maar daar heb ik het niet over. Ik ga het over de gemene deler.
Ja, duidelijk.
Ja, dus eigenlijk best wel belangrijk om als aanbestedende dienst een goed beleid hiervoor op te zetten. Als jij bezig wil gaan met innovatiegericht aanbesteden.
Ja, ik ben blij dat je het zegt. Ik denk dat het verder gaat dan het beleid van het niveau van de AMC in dienst. We zien in landen waar het succesvol is, neem Amerika en Japan, daar hebben ze het in wetgeving verankerd. Dus daar zegt de wetgever, jij moet als default, noemen ze dat dan, de intellectuele eigendom laten berusten bij de contractor. En je moet als default natuurlijk ook juiste rechten verkrijgen. Maar de intellectuele eigendom moet blijven berusten bij jou als zeg maar, contractor of leverancier. Dat is veel beter dan een beleid te maken op het niveau van de AMC in dienst. Want dat hebben we hier ook. Hè? We hebben ook honderden verschillende soorten AMC in de diensten. Die hebben allemaal verschillend beleid. Maar daardoor creëer je niet datgene wat je beoogt als impact. Namelijk dat we willen dat door middel van innovation procurement er een stimulans wordt gegeven aan bedrijven om daadwerkelijk in te schrijven in dit soort dossiers. En dat je naar die 20% komt als target die Europese Commissie voorstelt. Want anders krijg je nooit de AMC, anders krijg je nooit bedrijven die bereid zijn om op die AMC voor jou in te schrijven. Dat gebeurt gewoon niet.
Ik vind het wel interessant, want je maakt vooral een vergelijking met Japan en de VS op dit gebied.
Ja.
Is er dan binnen Europa, zijn er daar nog verschillen tussen lidstaten?
Zeker. Er zijn natuurlijk altijd verschillen, maar wat je ziet is dat we ook in Nederland, hè, als gewoon even bij Nederland blijft, dan hebben we natuurlijk onze proportionaliteitsgids, die geeft heel mooi aan als beleid, hè, dat je daar een gewogen afweging in moet maken. Maar als je kijkt naar de praktijk van de inkoopvoorwaarden, hoe vrijwel alle AMC-diensten daarmee omgaan, is totaal anders. Dus je ziet gewoon dat ook in Nederland, ja, dat er gewoon een heel diffuus beeld is hoe je daarmee moet omgaan. En dat zal zeker geen, dat heeft natuurlijk geen impact. Als ik echt impact wil hebben, dan zeg je van wij stellen verplicht dat dit gebeurt voor heel Nederland. En dan gaat het impact hebben, anders niet. En dat gaat natuurlijk in grotere mate als we dat kunnen realiseren op Europees niveau. Hè? Vandaar ook dat we aanbevelen dat er op Europees niveau een verplichte aanpak komt hoe je met intellectuele eigendom omgaat. Omdat we dan weten, het is natuurlijk makkelijk om de bal van boven naar beneden te rollen dan van beneden naar boven. Op het moment dat de Europese Commissie zaken verplicht stelt aan de lidstaten, en dan moeten de lidstaten dat ook weer vertalen naar de praktijk voor de AMC-diensten in hun land. En als we de verplichting hebben dat de intellectuele eigendom bij leveranciers blijft liggen met de, uiteraard met de juiste licentierechten voor de AMC-diensten, dan is dat prima. En dat zal het zeker impact hebben. Uiteraard zijn er altijd nuances die je weer moet maken, dat begrijp ik ook. Hè? Net zoals je bijvoorbeeld in de financiële markt zie je dat er allerlei afspraken zijn van leveranciers die zeggen van ja, ik wil, dus de banken zeggen dan van nou ja, je mag wel de technologie aan mij leveren, de background mag je houden, maar we willen graag ten aanzien van de foreground, willen we zelf aanpassingen en wijzigingen doen. En dat soort sectoren zullen we ook in Europa hebben en blijven houden. Maar grosso modo moet je daar wel een duidelijke lijn in kiezen om tot succes te komen. En wat dat betreft kunnen we goed kijken naar de successen die er zijn in andere landen, zoals bijvoorbeeld Amerika en bijvoorbeeld Japan. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Canada valt er ook onder.
Ja, duidelijk. Ja, we hebben nu best wel gesproken over de verplichting voor aanbestedingsdiensten om innovatief in te kopen. We hebben het stukje intellectueel eigendom. Zijn er nog meer barrières en oplossingen die jij ziet? Ook misschien met het oog op de herziening van de aanbestedingswet die er aankomt in 2026.
Ja, als je praat over innovatie en innovation procurement is een van de ongelooflijk effectieve instrumenten, zogenaamde value engineering. Ik weet niet of je weet wat het is. Value engineering is een methode die is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. Die is ontwikkeld door GE. En die is inmiddels verankerd ook in wetgeving in Amerika. En die houdt dus gewoon eigenlijk in dat je ik heb een contract met een bepaalde leverancier als AMC in de dienst, dat je een juiste incentive geeft aan die partij om telkens met jou te blijven meedenken om het verbeteren van zijn oplossing. Zodanig dat mijn publieke diensten ook steeds effectiever en efficiënter worden. Dus die value engineering, die is er ook op gericht dat je een soort incentive geeft aan de leverancier om continu met jou te blijven nadenken over verbetering van de oplossing. Die moeten dan uiteindelijk toe leiden dat de uiteindelijke kosten die je hebt, total cost of ownership of de lifecycle kosten die je hebt als AMC in dienst, dat die ook verlaagd worden door het implementeren van die verbeteringen. Value engineering is nu al mogelijk, wordt zeer beperkt toegepast, of vrijwel niet. En is een enorm sterk instrument, weten we uit de Amerikaanse praktijk.
Kan je een voorbeeld geven om het iets concreter te maken?
In Nederland hebben we bijvoorbeeld toegepast in de gezondheidszorg. Bij het landelijk schakelpunt is al sinds eind jaren 2005, 2008 zijn voor het eerst value engineering mogelijkheden ingebracht in de contracten. En die heeft ertoe geleid dat met de leverancier van het landelijk schakelpunt mee werd gelift op de continue ontwikkeling, doorontwikkeling van beveiliging en security. Want je kunt je voorstellen dat de security van 20 jaar geleden, die is nu is anders dan de security die er nu is. We zijn 20 jaar verder. Maar die voortdurende stimulans die je geeft aan de partij om daarin mee te denken, werkt gewoon perfect. Er zijn heel veel voorbeelden waar we ook naar kunnen verwijzen anderszins. Misschien mag ik ook verwijzen naar webinars die gewoon publiek zijn. Dan kun je gewoon naar kijken naar de recording van IRFIP. Specifiek over value engineering en value engineering change proposals. Vanuit de Amerikaanse praktijk. Ja, daar zijn gewoon letterlijk miljarden op bespaard in het kader van de uitvoering van de contracten. Dat is echt niet te geloven. Het grote voordeel is ook, en dat is misschien toch iets wat ik zou willen meegeven, als je praat over de normale contractering die we hebben in Europa en ook in Nederland, dan als je zeker spreekt over wat ICT-achtige en high-tech-achtige projecten, dan worden we vaak geconfronteerd met langere doorlooptijden, meer werkdiscussies en alles wat erbij zit. Met de introductie van value engineering heb je opeens als AMC in de dienst ook een instrument tot je beschikking om ervoor te zorgen dat je ook naar minder werk kunt gaan kijken. Dus dat je niet meer geld kwijt bent, maar minder geld kwijt bent. En dat zijn dus gewoon hele sterke instrumenten. En wij denken ook dat de implementatie daarvan vrij eenvoudig te realiseren is. Zeker als je het juridisch afdwingbaar gaat maken in de komende herziening van de aanbestedingsrichtlijnen en of bijvoorbeeld de Innovation Act.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat misschien inkopers die luisteren denken, ja, maar hier heb ik nog nooit gewerkt, hoe ga ik hiermee beginnen? Dat EEA-VIP-programma wat je al noemde, daar zit ook een ondersteuningsoptie bij, toch?
Zeker. EFIP is de European Assistance for Innovation Procurement. Dus het langslopende initiatief van de Europese Commissie, en echt gericht op ondersteuning en kennisoverdracht aan aanbestedende diensten in heel Europa. Nou, wij hebben de eer als Corvus dat te mogen uitvoeren in opdracht van de Europese Commissie, waarbij wij aanbestedende diensten onder andere ondersteunen met, zoals ze noemen, assistentie, om na te denken hoe zij innovation procurement projecten moeten opzetten en moeten uitvoeren. En dat gaat dan eigenlijk op verschillende niveaus, verschillende soorten van assistentie, nadenken over de behoefteanalyse. Heel belangrijk, maar ook heel moeilijk vaak voor overheden. Nadenken over hoe je de markt op een goede manier kunt benaderen met nieuwe vorm van marktconsultaties. En heel belangrijk ook om na te denken over bijvoorbeeld de business case of publieke business case die je moet hebben om ervoor te zorgen dat je op een duidelijke manier naar de markt gaat van wat je wil, wat je beoogt vanuit de business optiek en wat je beoogt te verbeteren vanuit de business optiek. Ja. En die programma's zijn gewoon, als je praat over IFIP, is gewoon op de website en daar staan alle programma's en ondersteuningsprogramma's gewoon in. Ook het toolkit maakt er onderdeel van uit, waarin alles is uitgewerkt voor modules voor juristen, voor beleidsmakers, voor inkopers. Allemaal vrij te downloaden en die toolkit wordt voortdurend geüpdate op basis van de recente ervaringen die worden opgedaan in Europa.
Ja, misschien tussendoor. Wij kennen elkaar ook via zo'n programma. Het was leuk. Ja. Het is ook echt hartstikke leuk om te doen inderdaad. Leert er heel veel van.
Ja, leuk om zo hulp te krijgen. Ja,
mag ik misschien nog iets vertellen over wat misschien wel leuk is voor veel mensen niet weten over IFIP. Dus het is een Europees programma. Maar het startpunt voor IFIP waren eigenlijk de leermomenten en de lessen die zijn getrokken uit de commissie Elias uit 2014-2015. Dus de commissie Elias, misschien weten jullie nog, er waren de falende ICT-projecten. Er was een onderzoek van de Tweede Kamer waarom al die ICT-aanbestedingstrajecten mislukten. De lessen die daaruit zijn getrokken zijn allemaal vertaald in de IFIP-aanpak. En dus wat dat betreft zijn juist ook die lessen die we in Nederland hebben getrokken ook voor Europa heel belangrijk gebleken en zijn nog steeds heel belangrijk.
Ja. En naast dat IFIP en die support die je daarvan uitkrijgt, heb je nog misschien heel praktische of concrete adviezen voor inkopers of aanbestedende diensten die denken, nou, ik heb naar deze podcast geluisterd, superleuk, ik wil graag meer doen met innovatief gericht aanbesteden. Waar kan ik mee beginnen?
Ik denk dat het belangrijkste is dat je je behoefteinventarisatie gewoon goed hebt. Dat je weet als aanbestedende dienst, wat is mijn behoefte? En dat klinkt eenvoudig, maar dat is er niet. Omdat je vaak vanuit hebt te maken met een politieke werkelijkheid, met schuivende panelen vanuit die politiek, of met besparingsopdrachten die je krijgt, die zich dan ook weer vertaalt in een behoefte. Misschien kom je tot de conclusie dat die behoefte kan worden ingevuld met bestaande producten of diensten. Nou ja, dat zijn er zo. Maar vaak kom je ook tot de conclusie dat die producten of diensten nog niet bestaan. En dan zou je kunnen nadenken van, oh, als dat zo is, dan kan ik iets met innovatie doen. En dan moet je ook gaan kijken naar de stand en staat van de markt waarin die innovatie zich bevindt. Als je tot de conclusie komt dat die innovatie nog echt een heel laag niveau heeft, dat heel lang duurt voordat er oplossingen op de markt beschikbaar zijn. Kun je bijvoorbeeld nadenken over pre-commercial procurement. Hè? Dat zijn de aanbestedingen van R&D-diensten. Als je tot de conclusie komt van, hey, er zijn toch al wat oplossingen die bijna op de markt komen, dan zou je kunnen opteren voor de optie dat je als een soort launching customer gaat opereren. En dat je dan voor eerst dit soort oplossingen in de markt zet. Als jullie kijken naar de IFIP-website, zie je ook voorbeelden vanuit Nederland. Bijvoorbeeld in de ambulance diensten, ook recent geweest, rondom GPS en Galileo, rondom AI. Noem maar op. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden waar je gebruik van kunt maken. Maak gebruik van die Europese mogelijkheden en maak gebruik van de experts die er zijn. Want daar zijn we voor. En niet te vergeten, ik denk dat het ook belangrijk is om na te denken over de ontwikkelingen en de innovatie die nu plaatsvinden op het gebied van e-procurement. Nou, Mark, daar weet jij alles van. Kijk gewoon naar de mogelijkheden die er zijn om die te benutten. Om bijvoorbeeld de interactie met de markt goed op te zoeken door middel van marktconsultaties op een nieuwe manier. Nou, er zijn nog heel veel andere punten die we zouden kunnen meenemen, dat is duidelijk.
Nee, absoluut. Ik denk dat het eigenlijk ook een hele mooie samenvatting eigenlijk is van actiepunten die een inkoper kan doen. Tijd gaat ook heel snel. Mm-hmm. We zijn alweer een half uur aan het praten. Eigenlijk Stefan, ik wil je heel erg bedanken ook voor je tijd en voor de bijdrage die je nu hebt geleverd, de kennis die je hebt gedeeld. Mochten luisteraars specifiek op zoek zijn naar de presentaties waar je naar verwees, of value engineering, hoe kunnen ze die het makkelijkste vinden? Of kunnen ze direct contact met jou opnemen daarover?
Ze kunnen uiteraard contact met ons opnemen via de website van Corvus.com of via IFIP. Maar ze kunnen ook altijd mailtjes sturen via jullie, Mark. En dan komt dat ongetwijfeld goed.
Oké, gaan we dat doen. Nogmaals, dankjewel Stefan.
Ja, klaar.
Bedankt voor het luisteren naar Inkopen met Impact, de podcast van Tempo.
We zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering vol inspiratie voor jouw aanbestedingen. Vond je het leuk? Laat het ons weten via LinkedIn of stuur ons een mailtje.
Tot die tijd, blijf nieuwsgierig en blijf streven naar impact.